Ik herinner me een goede gesprek dat ik eens ooit gehad heb met een Jehovah-getuige. Hij was een verstandige man die niet alleen rad van tong was, maar ook goed kon luisteren. Hij had ter voorbereiding van het gesprek een paar preken van mij doorgelezen. En hij begon over het verhaal van Noach. U weet wel, de man die de dierenwereld redde bij een grote overstroming. Zelf geloof ik dat we dit verhaal niet bewaren omdat het een historische gebeurtenis beschrijft. Het hele conflict dat er enkele eeuwen geleden begonnen is tussen geloof en wetenschap, dat is eigenlijk begonnen met een discussie over dit verhaal. Geleerden in die tijd stelden toen vast dat er op aarde eenvoudig te weinig water is om de hele wereld te laten onderstromen. En men vond het eigenlijk ook ongeloofwaardig dat God al die vleesetende dieren tijdelijk tot vegetariërs had gemaakt gedurende het verblijf op de ark. Er zal in een ver verleden zeker een enorme overstroming zijn geweest. Bronnen uit Mesopotamië getuigen daar ook van. Maar het religieuze belang van het verhaal van Noach is niet de historie. Het gaat om Noach als het beeld van de rechtvaardige, de nieuwe mens, het voorbeeld voor mij en voor u. Wij mensen, we zijn geroepen om te waken over de schepping. De mens is verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. Dat is de boodschap. Wel, de Jehovah-getuige gaf me daarin gelijk. Maar vond hij toch, we moesten evengoed vasthouden aan het historische karakter van het verhaal. Want zei hij, anders ben ik bang dat de gewone gelovigen het vertrouwen in de Bijbel verliezen. Ik deel die mening niet, tegendeel. Een letterlijke uitleg van veel oude verhalen doet juist tekort aan die verhalen. De betekenis wordt dan immers teruggeschroefd tot een historisch feit, een stunt van God. Maar het gaat in het geloof altijd over mijn manier van in het leven staan, hier en nu, en mijn keuze tussen goed en kwaad. En nou terug naar de lezing van vandaag, van zojuist, de eerste lezing. De Hebreeën waren een nomadenvolk. Een volk dat de geheimen van de woestijn kende. Daarin konden ze overleven. Maar na een lange periode van enkele generaties, een lange periode van droogte, waren ze hun vee kwijtgeraakt. En waren ze terechtgekomen bij dat volk aan de Nijl, Egypte, waar altijd water was en waar veel voedsel was. En daar worden ze tweederangs burgers, tenslotte worden ze daar slaven. En een zekere Mozes heeft toen leiding gegeven aan een bevrijdingsbeweging. En hij neemt het volk mee de woestijn in en ze gaan op zoek naar nieuw land. En aanvankelijk gaat dat volk natuurlijk gewillig mee. Wie wil er nou niet bevrijd worden van slavenarbeid en willekeur? Maar al spoedig ontstaat er ook oppositie. Want in de woestijn is het droog. Het water is niet te vinden. Het voedsel is schaars. Ze kennen de mogelijkheden nog niet. Onbekende gevaren liggen overal op de loer. En ze verlangen terug naar de vleespotten van Egypte. Liever slaaf met een volle buik dan vrije mens met honger. En dan komen ze geleidelijk aan toch achter de geheimen van de woestijn. En ze ontdekken de kunst om er te overleven. Als er zwermen kwartels op hun trektocht boven de hete zandvlakte vliegen, dan raken de zwakkere dieren uitgeput en die vallen zomaar uit de lucht in het kamp. En dat is een welkome verrassing. Dat verschijnsel, daar kunt u nog ieder jaar over lezen. Dat in hun trektocht de vogels, de kwartels en andere dieren van Azië, Europa naar Afrika, dat die over boven dat gebied geregeld uitgeput zijn, maar ook worden doodgeschoten of op lijmstokken gevangen. De dierenbescherming verzet zich daar ieder jaar opnieuw tegen. Vooral als het EEG-landen betreft, zoals Malta. Wel, het volk van Mozes ontdekt meer manieren om in de woestijn te overleven. De tamarisk bijvoorbeeld, een boom die aan de rand van de woestijn in het noorden voorkomt. Daar leven luizen op die vooral zomers een stof afscheiden die dan als korreltjes neerslaat in de ochtenddauw. 'S Morgens vroeg valt dat in grote hoeveelheden op de grond als een tapijt. Je kunt het bij elkaar rapen en daar koeken van bakken. Als het warm wordt, dan smelt het in de zon. Daarom moet het 's morgens vroeg elke ochtend opnieuw verzameld worden. En dat is het manna. Wel, deze levensreddende verrassingen, die worden door het volk ervaren als de goede zorgen van God. En bij de Hebreeën speelde niet de discussie of deze vogels die uit de lucht vielen een natuurlijk verschijnsel waren of een goddelijke ingreep. Die tegenstelling kennen ze niet. Voor hen is dat één en dezelfde ervaring. Het is de natuur die het ons geeft en die natuur is het geschenk van God. Het is eigenlijk een merkwaardig trekje van moderne mensen dat wij geneigd zijn om iets dan pas als een gave van God te erkennen als het een niet-natuurlijke gebeurtenis is. En dan creëren we een concurrentie tussen de schepper en zijn schepping. Wel, mogen dit verhaal vandaag ons inspireren om juist alledaagse dingen en die mensen die ons omringen, om daaraan de momenten te ervaren van vreugde, omdat ze geschenk uit de hemel zijn. Dus, als een jonge boer in de Eifel tijdens die heftige regenbuien een paar weken geleden, als die zijn fiets pakt om een dorp verder mensen te gaan helpen bij de evacuatie, bij het plaatsen van zandzakken, en dat misschien wel bijna een etmaal achter elkaar, dan is die man een engel van God. Hij lijkt er niet op, hij is het. En als een vrouw in de Ardennen haar huis beschikbaar stelt voor 3 of 4 andere gezinnen, ze onderdak biedt en er voor kookt en aandacht schenkt en meeleven, dan is zij een engel van God, ook als ze niets gelooft zelfs. En als tientallen vrijwilligers ongevraagd met emmers en dweilen voor de deur van de Nicolaas en Barbara kerk staan in Valkenburg om puin te ruimen, dan is dat de genade van God. Lieve kinderen, ik had op school een keertje verteld over Mozes die met het volk door de woestijn dwaalde op zoek naar nieuw land. En hoe de mensen honger kregen en ze toen ineens zagen dat er zomaar vogels uit de lucht voor hun voeten vielen. Kwartels, dat zijn trekvogels die van Europa naar Afrika vliegen. Maar voor sommige zwakkere dieren is de hitte van de woestijn veel te zwaar en ze vallen naar beneden. Terwijl ik het vertelde, zag ik de hele tijd Jim zitten met pretoogjes. Een beetje ongeduldig zat hij naar me te luisteren. En ik was nauwelijks klaar of hij stak zijn hand op. Aan zijn gezicht dacht ik, zag ik dat ik op mijn hoede moest zijn. Maar zijn vraag was een hele goeie. Hij vroeg, waarom vliegen die kwartels eigenlijk naar Afrika? Daar moest ik even over nadenken, want in Afrika is het natuurlijk warm, maar ja, in Spanje of Griekenland is het ook best warm. Is het daar niet warm genoeg? Ik weet het niet, moest ik toegeven. En nu kwam er een grote grijns op het gezicht van Jim. Ze gaan naar Afrika vliegen, zegt hij, want lopen duurt 40